Amen. The good, really good news about even just what the word that Robin prophesied over us is calling forth those dreams on the inside of us is that the truth is... Oh, I'm sorry.
Echt goed nieuws dat wat Robin profeteerde, die dromen die van binnen in ons zijn...
Is that the dreams that God has for you are bigger than you can ask or imagine.
Dat is dat die dromen die God voor je heeft veel groter zijn dan dat jij maar kan vragen of bedenken.
God communicates a dream in our heart.
En God die communiceert die droom naar ons hart toe.
And just because of the dullness of our human frame.
En alleen maar omdat wij gewoon mensen zijn die gewoon eigenlijk een beetje dul zijn, een beetje vlak zijn.
We can't fully comprehend what's in his heart.
Kunnen we niet echt helemaal begrijpen wat er in zijn hart is.
And we bring it down a notch.
En we halen dat dan naar beneden.
And so we want to talk today about the dream in God's heart.
Dus we willen vandaag spreken over die droom die in Gods hart is.
There's one phrase in Ephesians 1 that we pray often.
En er is een zin in Efeze die we heel vaak bidden.
That we would know what is the glory of his inheritance in the saints.
Dat wij zullen weten wat ons erfdeel is in de heiligen.
And what we have to understand when we pray that phrase.
En wat we moeten begrijpen als we dat gebed bidden.
Is we are the glory of his inheritance.
Is dat wij die glorie van zijn erfdeel zijn.
We are the dream in his heart.
Wij zijn die droom in zijn hart.
And so know that when there are promises that have not yet come to pass.
Dus weet als er beloften zijn die nog niet uitgekomen zijn.
Not only will they come to pass.
En dat ze niet alleen maar uit zullen komen.
But they will be greater than you can ask or imagine.
Maar dat ze groter zullen zijn dan dat jij maar kan vragen of bedenken.
That's a promise in the word of God.
Dat is een belofte in het woord van God.
So I want to pray again.
Dus ik wil opnieuw bidden.
Asking that God would come and open up our eyes to truth in his word.
Om God te vragen en dat hij onze ogen opent voor de waarheid in zijn woord.
As those who are forerunner messengers.
Als degene die echt vooruitlopen als boodschappers.
We are desperately in need of truth to take hold of us.
Hebben het zo noodzakelijk dat we die waarheid, dat we dat beginnen te pakken.
Truth to grip us.
Die waarheid die ons echt grijpt.
And to be the anchor of our soul.
En dat die het anker van onze ziel is.
And the word of God is full of truth.
En het woord van God is echt vol waarheid.
That is the anchor to our soul.
Dat is het anker voor onze ziel.
And so I want to pray.
Dus ik wil bidden.
So Father, we ask that you would come and open up our eyes.
Dus Vader, we vragen dat u komt en dat u onze ogen opent.
We ask that you would come and reveal truth to us.
Dat u komt en dat u de waarheid aan ons openbaart.
But I ask that you would open our eyes to the great mystery of your love for us.
En ik vraag dat u onze ogen opent van het mysterie van uw grote liefde voor ons.
The glory that is your inheritance in the saints.
Die glorie die uw erfdeel in de heilige is.
That we, weak and broken human beings,
dat wij zwakke en gebroken mensen,
are the dream in your heart.
De droom van uw hart zijn.
And so would you help us tonight.
Dus wilt u ons vanavond helpen.
We thank you and we love you.
We
Amen.
Danken u en we houden van u. Amen.
All right. I want to start tonight by asking this question. How many of you have been to a wedding this year?
Dus ik wil jullie vanavond vragen van hoeveel van jullie zijn naar een bruiloft geweest dit
jaar? In the year 2013, how many of you have been to a wedding?
In 2013, hoeveel van jullie zijn naar een bruiloft geweest?
Oh, not that many weddings. How about 2012 and 2013?
In the last 2 years. En 2013.
Get a few more hands in there. Okay.
Een paar meer handen.
How many of you have seen let me ask you this. When you were at that wedding,
laat me je dit vragen. Toen je op die bruiloft was.
Did you pause for a moment to feel God's affection in his heart for you?
Heb je er toen even bij stilgestaan de affectie, de gevoelens die God in zijn hart voor jou heeft?
Did you think about Jesus as a fiery bridegroom?
Heb je aan Jezus gedacht als een vurige bruidegom?
Whose thoughts were fixed on you?
Van wie zijn gedachten gefixeerd zijn op jou?
Whose eyes were fixed on you?
Wiens ogen op jou gericht zijn?
Did anybody think about that?
Heeft iemand daarover nagedacht?
Okay, good. Because that's the point.
Okay, goed, want dat is echt het punt.
Every wedding that takes place in this city.
Want elke bruiloft die in deze stad plaatsvindt.
Every wedding that takes place in Europe.
Elke bruiloft die plaatsvindt in Europa.
Every wedding that takes place in the United States.
En die in Amerika plaatsvindt.
Is God's cry to humanity.
Is Gods roep naar de mensheid.
Over and over and over again saying, I love you.
Opnieuw en opnieuw en opnieuw zegt hij, ik hou van je.
I'm making covenant with you.
Ik maak een covenant, een verbond met je.
That's why he says in his word he hates divorce.
En dat is waarom hij in zijn woord zegt dat hij scheiding haat.
When we read that passage at times that God hates divorce.
En wanneer we dat gedeelte lezen dat God scheiding haat.
We think of God as mostly angry or mostly sad or mostly disappointed at us.
Dan denken we meestal aan dat God boos is of dat hij verdrietig is of dat hij teleurgesteld in ons is.
But God's anger towards divorce is not directed at us.
Maar zijn boosheid die gericht is op die scheiding is niet naar onszelf toegericht.
It's anger at the separation between God and man.
Het is de boosheid die gericht is op de scheiding tussen God en mensen.
His desire has been to make covenant with us.
Want zijn verlangen is dat wij een verbond met hem hebben.
For better or for worse.
Of het nu goed gaat of slecht
for
gaat.
Richer or poor.
Of we nu rijk zijn of arm.
In sickness and in health.
Of we nou ziek zijn of dat we gezond zijn.
The covenant that God makes with us is like this.
En het verbond wat God met ons maakt is net zo.
You know, there's approximately 2.3 million weddings in the US every year.
Er is ongeveer 2,3 miljoen bruiloften in Amerika elk jaar.
I think I read there's about 400,000 weddings in the UK every year.
En 400,000 in Verenigd Koninkrijk elk jaar.
I couldn't find the statistics for Holland.
En ik weet de statistieken voor Nederland niet.
So maybe you can find it.
Dus misschien kun je die zelf vinden.
But over and over again.
Maar opnieuw en opnieuw en opnieuw.
God is wanting to awaken us to his love for us.
Wil God ons wakker maken voor die liefde.
Yesterday we talked about the big picture from Genesis to Revelation.
En gisteren hebben we het gehad over dat grote plaatje vanuit Genesis naar Openbaring toe.
And how important it is that we feel the our part in the story.
En dat het zo belangrijk is dat we ons deel in dat verhaal weten.
And tonight we want to touch another aspect of that story.
En vanavond willen we nog een ander aspect van dat verhaal aanraken.
That of a fiery bridegroom.
Dat van een vurige bruidegom.
Whose thoughts are fixed on you.
Van wiens gedachten op jou gefocust zijn.
I think we'd actually be surprised if we read through the Bible.
En ik denk dat we echt verbaasd zouden zijn als we door de Bijbel heen zouden lezen.
How many times God tells us that he's a bridegroom.
Dat hoe vaak God wel niet vertelt dat hij een bruidegom is.
And it's kind of one of those things like when you buy a certain car.
En het is bijna zoals je het hebt met als je een bepaalde auto koopt.
You don't notice that car a lot until you buy one.
Dan heb je die vaak niet zo vaak gezien totdat je hem hebt gekocht.
And then all of a sudden everybody has the same car that you have.
En dan ineens heeft iedereen dezelfde auto die jij ook hebt.
It's true.
Het is gewoon waar.
Everyone followed you and bought the same car.
Iedereen is jou gevolgd en heeft dezelfde auto gekocht.
It's true in the word of God when we our eyes are opened to a truth in the word of God.
En de waarheid is in het woord van God dat onze ogen open zijn gegaan voor een waarheid.
All of a sudden we see it everywhere.
Dan zien we het plotseling overal.
From the very beginning.
Van het begin.
To the very end.
Tot het einde.
And this truth of Jesus as a bridegroom is critical to our hearts.
En deze waarheid over Jezus als bruidegom is echt kritiek voor ons hart.
It's critical to our hearts in this hour.
Het is echt heel belangrijk voor ons hart in dit uur.
This is not a fringe theology of the gospel.
En het is niet een verwrongen evangelie of een
it's not a radical theology of the gospel.
Het is geen heel radicale theologie van het evangelie.
That someone just came up recently.
Waar iemand pas geleden mee gekomen is.
This theology, this thought on God.
Deze gedachte, deze theologie over God
is at the very center of the gospel.
Staat echt in het centrum van het evangelie.
For example, in Matthew 22, Jesus tells the parable.
Want bijvoorbeeld in Matthäus 22 vertelt Jezus de gelijkenis.
He says the kingdom of heaven is like a certain man who arranged a marriage for his son.
Dan zegt hij het koninkrijk der hemelen is als een bruiloft die een bepaalde man ging organiseren.
This truth is all over the scripture.
En die waarheid staat door het hele Bijbel heen.
Ephesians 5 verse 30 and 31.
Efeze 5 vers 30 en 31.
The passages before verse 30.
En die gedeelte voor vers 30.
Are often used when we're talking to couples about marriage.
Die worden vaak gebruikt als we het hebben over koppels.
But Paul says very clearly that he's speaking about Christ and his bride.
Maar Paulus heeft het heel duidelijk over dat hij het heeft over Christus en zijn bruid.
And so we know this.
Dus we weten dit.
That every reference to marriage in the Bible.
Dat elke referentie naar een huwelijk in de Bijbel.
From the very beginning of Adam and Eve coming together.
Vanaf het begin dat Adam en Eva samenkwamen.
Has been a picture of God's desire to make covenant with us.
Is een beeld van Gods verlangen dat hij een verbond met ons sluit.
Of the zeal in his heart to be close to you.
Van die ijver en passie in zijn hart om dicht bij je te zijn.
Now the question is, where does this love come from?
Nou, de vraag is, waar komt deze liefde vandaan?
Where does that kind of love come from?
Waar komt die soort liefde vandaan?
The God who created all things,
de God die alle dingen geschapen heeft,
has his thoughts on you.
Heeft zijn gedachten op jou gericht.
How's that possible?
Hoe kan dat?
You know your own frame.
Jij kent hoe jij bent.
You know your weakness.
Je kent je zwakte.
You know your sin.
Je weet je zonde.
You know the ways that you failed God.
En je weet ook hoe je God gefaald hebt.
Both before you were a Christian.
Voordat je christen werd.
And after you were a Christian.
En nadat je christen werd.
How could God feel that way about you?
Hoe kon God nou zo over jou voelen?
Friends, the good news is it has nothing to do with your ability to be good.
Het goede nieuws is dat het niks te maken heeft met jouw mogelijkheid om goed te zijn.
It flows from his very heart.
Het komt vanuit zijn hart voort.
John 15 verse 9 tells us this truth.
En Johannes 15 vers 9 zegt deze waarheid.
In the same way that the Father loves Jesus.
Dezelfde manier dat Jezus de Vader er lief heeft.
Jesus loves you.
Houdt Jezus van jou.
So the same love that the Father, the Son and the Holy Spirit enjoy.
En dezelfde manier waarop de Vader en de Heilige Geest daarvan genieten.
Is directed at you.
Is ook op jou gericht.
The Father is not capable of loving you any less than he loves Jesus.
En de Vader die is niet in staat om minder van jou te houden dan van Jezus.
He's not capable of it.
Daar is hij niet toe in staat.
He cannot, his love cannot be diminished.
Zijn liefde kan gewoon niet minder worden.
So the same love that the Father feels when he looks at Jesus.
Dus dezelfde liefde die de Vader voelt als hij naar Jezus kijkt.
He feels that love when he looks at you.
Dan voelt hij dezelfde liefde als hij naar jou kijkt.
And not only Father, but the Son.
Maar niet alleen de Vader, maar ook de Zoon.
Proverbs 8 gives us this incredible picture of creation.
En Spreuken 8 geeft echt dat geweldige beeld van die schepping.
And towards the end of Proverbs 8 in verse 30 and 31.
En aan het einde van Spreuken 8 vers 30 en 31.
We hear this phrase that Jesus was daily the delight of the Father.
Dan horen we die zin dat Jezus dagelijks de vreugde van de Vader was.
That at creation when the Father when the Son spoke creation into being.
Dat toen de schepping er was, dat de Zoon de schepping tot wording sprak.
He was daily the delight of the Father.
Was hij dagelijks die verrukking van de Vader.
It also tells us this, that the delight of Jesus was in the sons of men.
En het vertelt ook dat de verrukking, de vreugde van Jezus ook in de mensheid was.
So as the stars were hung into place.
Dus toen de sterren die in de hemel op zijn plek hingen.
As light was brought forth from the sun.
En het licht voortgebracht werd vanuit de zon.
As the planets were formed.
De planeten gevormd werden.
As the animals were created.
En de dieren geschapen.
Jesus was daily the delight of the Father.
Was Jezus dagelijks die verrukking van de Vader.
And the delight of Jesus was where?
En waar was die verrukking van Jezus?
Was it in the animals?
Was het in de dieren?
Was it in the beauty of the mountains of creation?
Was het in de schoonheid van de bergen van de schepping?
The galaxies beyond our comprehension?
Of de galaxies.
The stars beyond our comprehension.
De sterren en de hemelen.
Yes, the heavens beyond our comprehension. No, it was in you.
Nee, daar was het niet in. Het was in jou.
The delight of Jesus was in you at creation.
Die vreugde van Jezus die was op jou gericht bij de beschepping.
Jesus saw you sitting in this room.
En Jezus zag jou al zitten in deze ruimte.
As planets were spun into space.
Terwijl die planeten de aarde de ruimte ingeslingerd werden.
He saw when you woke up today.
En vandaag werd je opeens wakker.
He saw the activities of your day.
En hij zag die activiteiten die je vandaag deed.
And in the same way that Jesus was daily the delight of the Father.
En op dezelfde manier dat Jezus elke dag dat die vreugde van de Vader was.
We, my friends, are daily the delight of the Son.
Zijn wij dagelijks die verrukking, die vreugde van de Zoon.
And that truth changes everything.
En die waarheid die verandert echt alles.
See, because there are all kinds of factors in our day.
Want weet je, er zijn allerlei factoren vandaag de dag.
If we went around the room and just talked about our day.
En als we vandaag rond zouden gaan in de ruimte en over onze dag zouden spreken.
Everyone would have a different experience.
Dan zou iedereen een andere ervaring hebben gehad.
Some highs.
Some hoogtepunten.
High experiences, some low experiences.
Some dieptepunten.
Some disappointments.
Wat teleurstellingen.
Pain.
Pijn.
Sin.
Zonde.
But in the middle of that, can we feel His delight?
Maar daar middenin kunnen wij zijn vreugde voelen.
When the house of prayer in your city feels weak.
En terwijl het huis van gebed zich zwak voelt in je stad.
Can you feel His delight?
Kun je dan zijn vreugde voelen?
When people don't show up, can you feel His delight?
Wanneer mensen gewoon niet komen, voel je dan nog zijn vreugde?
When it's not turning out the way you thought it was going to.
En als het niet zo gaat als jij dacht dat het zou gaan.
Can you feel His delight?
Kun je dan zijn vreugde voelen?
See friends, this is the gospel.
Dat is het evangelie.
This is not a crazy theology from Kansas City.
En dat is geen rare theologie uit Kansas City.
And it's not a crazy theology from YWAM because this is at the foundation of YWAM.
En het is ook niet een gekke theologie van Jeugd met de Opdracht.
Intimacy with God is at the foundation of YWAM.
Intimiteit met God is echt het fundament van Jeugd met de Opdracht.
But it's at the foundation of the gospel.
Maar dat is ook het fundament van het evangelie.
The very well-known passage, John 3:16.
Want dat hele bekende schriftgedeelte, Johannes 3, vers 16.
For God so loved the world.
Want God, die zo lief de wereld had.
That He gave His only Son.
Dat Hij zijn enige geboren Zoon gaf.
Friends, we hear that passage so often.
Vrienden, we horen dat gedeelte zo vaak.
And we think of a distant God in heaven.
En dan denken we aan een God die heel ver weg is in de hemel.
Who looks down upon earth.
Die naar beneden kijkt, de aarde op.
And kind of shakes his head like a disappointed father.
En dan zijn hoofd schudt van met teleurstelling.
And says they're never gonna make it without me.
En dan zegt hij van, ze zullen het nooit zonder mij redden.
And so I guess
dus,
I'll have to do something about it.
Ik ga er maar vanuit dat ik er wat aan moet gaan doen.
That's often the way we think of that passage.
En dan denken we heel vaak zo als we dat schriftgedeelte zien.
Rather than the Father looking down from heaven.
In plaats van dat we zien dat de Vader naar beneden kijkt
and
naar
saying,
de hemel.
The sons of men are daily my delight.
En dat Hij zegt van, dagelijks is de mensheid mijn vreugde.
And I will give everything, even my own son.
En ik zal alles geven, zelfs mijn eigen zoon.
To win them back.
Om ze terug te winnen.
Ephesians 2:13 tells us that you who were once far off have been brought near.
En Efeze 2 vers 13 zegt, degene die eenmaal ver weg waren, zijn nu dichtbij gebracht.
That's the zeal of a bridegroom.
En dat is die ijver van die bruidegom.
When we say the man with fire in his eyes.
Wanneer we zeggen die man met vuur in zijn ogen.
It's the zeal of a bridegroom who delights in you.
Dat is die ijver en die passie van die bruidegom die zich verheugt in jou.
Colossians 1:13 tells us that we were taken out of the kingdom of darkness.
En Colossense 1 vers 13 zegt dat we uit het koninkrijk van de duisternis waren genomen.
Conveyed into the kingdom of light.
En naar het koninkrijk van het licht overgebracht werden.
Why? Because we were His delight.
Waarom? Omdat we zijn vreugde waren.
We were His delight.
Wij waren zijn vreugde.
Now friends, there's a story in the book of Hosea.
Nou vrienden, er is een verhaal in het boek Jesaja.
It gives us a little bit of a clear picture of this. Hosea. And in that book, the prophet is told to marry a prostitute.
En in dat boek vertelt de profeet over Maria, een prostituee.
Wat? Prostitute? To marry a prostitute, yes.
Ja, hij moest dus een prostituee trouwen.
Yes. I know, it sounds scandalous, doesn't it? It sounds scandalous, doesn't it?
Dat klinkt echt heel erg afschuwelijk.
So he marries
als een schandaal.
A prostitute.
Dus hij trouwt met die prostituee.
And they live together for a while.
Dus ze wonen een tijdje samen.
And she decides she doesn't want to stay there anymore.
En zij beslist ze wil daar niet meer langer blijven.
And she goes off with other lovers.
Dus ze gaat er vandoor met andere minnaars.
And the prophet Hosea is told to go after her.
En de profeet Hosea wordt verteld om achter haar aan te gaan.
And to buy her back again.
En om haar weer terug te kopen.
And he does it again.
En dat doet hij opnieuw.
And God's very clear in the book of Hosea.
En God is heel duidelijk in het boek Hosea.
This is the covenant that he makes with us.
Dat dit het verbond is wat hij met ons gemaakt heeft.
He doesn't do this because he's angry at us.
En hij doet dat niet omdat hij boos op ons is.
He doesn't do it because he's disappointed at us.
En ook niet omdat hij teleurgesteld in
he
ons
does
is.
It because we are daily his delight.
Hij doet dat omdat we dagelijks zijn vreugde zijn.
And this changes everything.
En dat verandert echt alles.
His desire is to have a bride that would rule and reign with him.
Zijn verlangen is dat hij een bruid zal hebben die zal regeren met hem.
From the place of intimacy.
Vanuit die plek van intimiteit.
There are many true ways of viewing our relationship to God.
En er zijn heel veel manieren waarop. Oh, nou is mine is off and hers is too loud.
It's still really sorry, I'm already loud.
Dus er zijn heel veel manieren waarop je die relatie met God kan bekijken. Check, yeah, that's it.
Hello. We are brothers and sisters to Jesus.
We zijn broers en zussen van Jezus.
We are sons and daughters to the Father.
En we zijn zonen en dochters van de Vader.
We are soldiers in his army.
En we zijn soldaten in zijn leger.
We are servants to a master.
We zijn dienaren tot een heerser.
There are many ways to view our relationship with God.
En er zijn veel manieren waarop we die relatie met God kunnen bekijken.
However, we see throughout Genesis to Revelation there is a final portrait of our relationship to God.
Hoe dan ook, we zien vanaf Genesis naar Openbaringen dat er een finaal portret is wat God heeft getekend.
Our relationship to God at the end of the age is described as a bride before a husband.
En onze relatie met God is beschreven als een bruid met zijn bruidegom aan het einde van de tijd.
We have heard that he saves the best for last.
En we hebben gehoord dat hij het beste voor het laatst bewaart.
He gives the deepest revelation of himself.
Hij geeft die diepste openbaring van hemzelf.
To his church before he returns.
Voordat hij terugkomt.
As Murray just said in Hosea 2,
en wat Murray net al zei in Hosea 2,
vers 16, and it shall be in that day, says the Lord.
En daar staat dat de Heer zegt, en het zal zijn in die dag,
that you will call me my husband,
dat je mij je echtgenoot zal noemen,
and no longer call me my master,
en dat je me niet langer je meester zal noemen.
We're going to see this theme of in that day.
En we zien dat thema van in die dag.
It's specifically talking about a time frame before Jesus returns.
En het heeft het specifiek over een tijdspan voordat Jezus terugkomt.
Most specifically called the great and terrible day of the Lord.
En meer specifiek wordt het genoemd de grote en afschuwelijke dag van de Heer.
Let's turn to Revelation 19.
Laten we naar Openbaring 19 gaan.
Revelation 19 is my favorite passage in the whole Bible.
En Openbaring 19 is mijn favoriete Bijbelboekgedeelte in de hele Bijbel.
It would be my goal to sing this every day.
En het zou mijn doel zijn om dat elke dag te zingen.
It is the truest thing about you.
Het is het waarste wat maar waar kan zijn over jou.
It is the most real day in your future.
En het is de meest echte dag van jouw toekomst.
John on the island of Patmos peers in to the mystery.
En Johannes op het eiland Patmos die kijkt naar dat mysterie.
He sees the bride before God.
En hij ziet die bruid voor God.
He sees what we look like on the final day.
En hij ziet hoe wij eruit zien op die laatste dag.
He sees what our testimony is.
En hij ziet wat ons getuigenis is.
At the beginning of Revelation 19.
En aan het begin van Openbaring 19.
It says after these things.
Staat er na die dingen.
This is important.
En dat is belangrijk.
It talks about that the judgments of God has just been loosed on the earth.
En het heeft het erover dat de oordelen van God net zijn vrijgezet over de aarde.
The darkest night of human history has just occurred.
De donkerste nacht van de menselijke geschiedenis is er net aangekomen.
It has been the time where the body of Christ could have the greatest offense.
En het is de tijd waarin het lichaam van Christus op de grootste manier aanstoot zou kunnen nemen.
But here we see the testimony of the bride.
Maar hier zien we dat getuigenis van die bruid.
Just, I want to highlight a couple of things.
En ik wil wat dingen eruit halen.
The bride, picture this with me.
En zie dat voor je, samen met mij.
A great multitude, more than you could ever count.
Echt een hele grote menigte, groter dan dat je je ook maar zou kunnen tellen.
On a sea of glass mingled with flaming fire.
Op een zee van glas die gemengd is met vuur.
We're before the throne for the first time.
En we staan voor die troon voor de eerste keer.
In Daniel 7 it says a fiery river is coming forth from the throne.
En in Daniel 7 staat dat er een vurige rivier vanuit die troon komt.
There's lightnings, thunderings and voices.
Donderslagen en stemmen en bliksemschichten.
We're before the Father.
Die waren voor de Vader.
The Son has not entered the scene yet.
En de zoon is het plaatje nog niet binnengekomen.
And what do we say?
En wat zeggen wij dan?
We say true and righteous were his judgments, Father.
En wij zeggen waar en rechtvaardig zijn zijn oordelen, Vader.
The way that he led the human race, it was perfect.
De manier waarop hij het menselijke ras heeft geleid was echt perfect.
He used the least severe means.
Hij heeft het minste van die oordelen gebruikt.
To bring about the deepest love in our hearts.
Om die diepste liefde in ons hart teweeg te brengen.
Father, I love the way he leads.
Vader, ik hou ervan de manier waarop hij leidt.
Oh, rightly did you give him the leadership of the human race.
Het was echt goed dat u hem het leiderschap over deze mensheid gaf.
Fully God, fully man.
Volledig God en volledig mens.
He carried out your judgments without violating mercy.
Hij heeft uw oordelen uitgevoerd zonder dat hij geweld aanbracht aan genade.
He judged rightly and in tender kindness.
Hij heeft rechtvaardig geoordeeld in zachtmoedige.
Father, we love your son.
Vader, we houden van uw zoon.
The Lord God omnipotent reigns.
De Heere God almachtig, hij regeert.
Is this not good?
Is dat niet geweldig?
I want to sing this song ahead of time.
En ik wil dit lied van tevoren al zingen.
Because the enemy is accusing God right now.
Want de vijand die beschuldigt God al op dit moment.
And the way that he is leading each one of us.
En de manier waarop hij ieder van ons leidt.
But when I grab hold to these truths.
Maar als ik die waarheden vastpak.
It gives me the assurance that he is leading rightly.
Dan geeft het mij die zekerheid dat hij op de goede manier leidt.
Today when I cannot see.
Vandaag de dag wanneer ik het niet kan zien.
Or I don't understand.
Of wanneer ik het niet begrijp.
I can rise above the circumstance.
Dan kan ik boven die omstandigheden uitgaan.
And say, Father, I agree with the way he leads.
En dan kan ik zeggen, Vader, ik ben het helemaal eens met de manier waarop hij leidt.
But let's move on. What we see later is that here we are as a bride.
Maar laten we verder kijken en dan zullen we zien van dat wij hier zijn als een bruid.
Do you think about the day when you're going to see Jesus?
Denk je wel eens over na over die dag dat je Jezus zal zien?
I think about this day all the time.
Ik denk over die dag elke de hele tijd.
What is he going to look like?
Hoe zal hij eruit zien?
This one that we were talking to for hours in the prayer room today.
Diegene waar we echt de hele tijd tot gesproken hebben in de gebedsruimte vandaag.
This one we love so much.
Degene van wie we zoveel houden.
One day faithful finally becomes sight.
Op een dag zal het echt getrouw zijn en zal het echt zichtbaar worden voor onze ogen.
And we will see Jesus.
Zullen we hem zien.
And he will be a bridegroom.
En hij zal een bruidegom zijn.
In that moment, I would be grateful to be his servant.
En op dat moment zal ik al tevreden zijn met dat ik een dienstknecht kan zijn.
It would be too much to even fathom to be a soldier in his army.
En het is al te veel om te bedenken dat ik een soldaat in zijn leger zal zijn.
But it's in that moment that I am his bride.
Maar het is op dat moment dat ik zijn bruid ben.
And it says in Revelation 19 that we have made ourselves ready.
En er staat in Openbaring 19 dat wij onszelf hebben klaargemaakt.
This is the most stunning statement I believe in all of Scripture.
En dat is echt het meest geweldige statement wat in de hele schrift staat.
This is the finale.
Dat is de finale.
The Father, the Son, the Holy Spirit, their plan was successful.
Dat het plan van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest succesvol is geweest.
Satan could not stop the plan.
Dat Satan dat plan niet kon stoppen.
There is a great multitude standing on the sea of glass.
En daar staat die grote menigte op die zee van glas.
And she is arrayed in fine linen.
En ze staat daar in fijn linnen.
It says the righteousness of Jesus is what she's arrayed in.
En daar staat dat de rechtvaardigheid van Jezus, dat ze daarin gekleed is.
Her voice sounds like mighty thunderings.
En haar stem klinkt als machtige donders.
Her voice sounds like many waters.
En haar stem klinkt als vele wateren.
Which we just said last night is the way the Father and the Son's voice is described.
En zeiden we gisteravond dat de stem van de Vader en de Zoon zo beschreven wordt.
And her heart is pounding in love for the Son of God.
En haar hart, die is echt aan het bonzen met liefde voor de Zoon van God.
She has seen everything the enemy could throw her way.
En ze heeft alles gezien wat de vijand op haar af kon gooien.
But she did not give in.
Maar ze heeft niet toegegeven.
It only was used to prepare her even more for the Son of God.
Het werd alleen maar gebruikt om haar nog meer voor te bereiden voor de Zoon van God.
It says in verse 5 that there's a voice that comes from the throne.
En er staat in vers 5 dat er een stem van die troon komt.
I believe this is the voice of the Holy Spirit.
En ik geloof dat dat de stem van de Heilige Geest is.
Can you imagine what the Holy Spirit is thinking on this day?
Kan je je voorstellen wat de Heilige Geest op deze dag denkt?
He's the one that's helped us on the journey.
Hij is degene die ons op die reis geholpen heeft.
And here he's helped the bride through the darkest night of human history.
En hier heeft hij de bruid geholpen door de donkerste nacht van de menselijke geschiedenis.
And her heart has been preserved.
En haar hart is vastgehouden.
Her heart has been prepared in love.
En haar hart is voorbereid in liefde.
So with this great enthusiasm,
dus met groot enthousiasme,
the Holy Spirit says,
zegt de Heilige Geest,
I believe it's the Holy Spirit.
Ik geloof dat dat de Heilige Geest is.
It's time to sing.
Het is tijd om te zingen.
It's the first time that we in our resurrected bodies.
Het is de eerste keer dat wij in onze opstandingslichamen.
Before the throne.
Voor de troon.
We're about to sing.
Gaan zingen.
And what do it's this great anticipation.
En er is echt heel veel verwachting.
And it says.
En er staat
in verse 6,
in vers 6,
Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns.
Halleluja, want de Heer groot almachtig regeert.
Let us be glad and rejoice.
Laten we blij zijn en ons verheugen.
And give him glory.
En hem de heerlijkheid geven.
For the marriage of the Lamb has come.
Want de bruiloft van het Lam is gekomen.
And his wife has made herself ready.
En zijn vrouw heeft zichzelf gereed gemaakt.
It's all of us in this confidence in love.
En wij zijn dat allemaal in die zekerheid van liefde.
We will know who we are to the Son of God.
Wij zullen weten wie wij zijn voor de Zoon van God.
There has never been anything more beautiful.
Er is nooit iets wat mooier is geweest
than this moment.
Dan dat moment.
When the body of Christ knows who they are to God.
Wanneer het lichaam van Christus weet wie zij voor God is.
And returning love back to him.
En die liefde teruggeeft aan hem.
We say, we love you too.
En we zeggen, wij houden ook van u.
Here I am, Jesus, your bride.
Hier ben ik, Jezus, uw bruid.
Father, the Holy Spirit has prepared me.
Vader, de Heilige Geest heeft mij klaargemaakt.
The plan has been successful.
Het plan is succesvol geweest.
Jesus has been given his inheritance.
Jezus is zijn erfdeel gegeven.
In Revelation 22:17. Revelation 22:17.
In Openbaring 22 vers 17.
It says the spirit and the bride say come.
Zeggen de geest en de bruid kom.
Now we're going a few steps back.
En we gaan wat stappen terug.
Before the return of Jesus.
Voordat Jezus terugkomt.
And this is a statement of where the body of Christ is right before the return of Jesus.
En dit is een verklaring van waar het lichaam van Christus is vlak voordat Jezus terugkomt.
It doesn't say the soldiers and the spirit say come.
En er staat niet dat de soldaten en de geest zeggen kom.
It doesn't say the servants of God and the spirit say come.
En er staat niet dat de dienaren en de geest zeggen kom.
It says the spirit and the bride say come.
Daar staat dat de geest en de bruid zegt kom.
John saw that we knew who we were. The primary identity is a bride.
Johannes zag en wist dat wij dan zouden weten wie we zijn en dat wij onze identiteit als bruid zouden weten.
The unthinkable is happening.
Het ondenkbare is gebeurd.
We're in unity with the Spirit of God.
We zijn in eenheid met die geest van God.
And we're in unity with each other.
En we zijn in eenheid met elkaar.
And we're looking to one thing.
En we kijken naar één ding.
The return of Jesus.
De wederkomst van Jezus.
We're all in intercession.
En we zijn allemaal in voorbeden.
Whether we're singing it or speaking it.
Of we dat nou zingen of spreken.
We're crying out.
We roepen het uit.
It's time, Jesus.
Het is tijd, Jezus.
We're ready.
We zijn klaar.
We know who we are.
We weten wie we zijn.
We're your bride.
We zijn uw bruid.
Come.
Kom.
Amen.
So let's take a few moments right now before we break. And here's what I want to do.
Dus laten we een momentje nemen voordat we pauze nemen.
I want us to turn to someone next to us.
En ik wil dat je naar iemand toe gaat naast je.
And just for a few minutes.
En een paar minuten.
Talk about how this truth affects our lives.
En dat je het even hebt over hoe deze waarheid invloed op jouw leven heeft.
What difference does it make when I wake in the morning if I'm confident in love?
Wat voor verschil het uitmaakt dat als jij wakker wordt 's morgens, dat je zeker in die liefde bent.
If I know that I'm daily his delight.
Als ik weet dat ik dagelijks zijn vreugde ben.
If he's actually given me the highest place of intimacy as the bride of Christ.
Als hij mij die hoogste plek van intimiteit als bruid van Christus heeft gegeven.
What difference does it make in my family?
Wat maakt dat dan voor verschil in mijn familie?
What difference does it make in my ministry?
In mijn bediening.
What difference does it make in my relationships with others?
En wat voor verschil maakt dat dan in mijn relaties met anderen?
What difference? Because it has to impact us today.
Wat voor verschil maakt dat? Want het moet een invloed hebben op vandaag de dag.
And we're going to talk about that when we come back from the break.
En daar gaan we het over hebben als we na de pauze terugkomen.
So connect with one another and ask yourself that question.
Dus vraag jezelf die vraag. Connect met even een van je buren.
And then I'm going to ask some of you to respond when we come back from the break and give us some of your answers. How this truth makes a difference in our hearts.
En dan ga ik je na de pauze vragen of een aantal van jullie dat willen delen, hoe dat verschil in jouw hart uitmaakt.
I just want to say one thing.
En ik wil nog één ding zeggen.
And we know this.
En we weten dit.
But this is not about gender.
En dit gaat niet over wat voor geslacht je hebt.
This is a position of privilege.
Dit is een voorrechtspositie.
We've been invited into the fellowship of the Godhead.
We zijn uitgenodigd om in die tegenwoordigheid van de Godheid te komen.
And as Murray described in John 15.
En zoals Murray al beschreven heeft in Johannes 15.
It's that deep love between the Father and the Son.
Is dat die diepe liefde tussen de Vader en de Zoon.
That we've been invited into.
Waar wij in uitgenodigd zijn.
So I just want to say that sometimes it's harder for guys to think bridegroom.
En ik weet dat het voor mannen wat moeilijker is om aan bruidegom te denken.
But it's never been about gender.
Maar het is nooit over een geslacht geweest.
All right, so let's discuss it for a few moments and then I think we'll have a break.
Dus heb het daar even een paar momenten over en dan hebben we pauze.